Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.
Joe Biden, the 46th president of the United States.
We did it, Joe.
Do you miss me yet? Do you miss me?
This is a free people. This is a free country. How dare you tell us who we can spend the 4th of July with?
For there is always light if only we're brave enough to see it. If only we're brave enough to be it.
This land is your land.
Welkom bij Over the Hill, de Amerika-podcast van het Haagse College. Met in deze zomereditie een gesprek over het westen van Amerika. In Europa zijn we vooral op de oostkust gericht, Washington DC, New York City. Maar die andere kant van het land is rijk aan historie, aan verhalen van betekenis voor Amerika. En de invloed van het westen groeit nog steeds. Nou, om aan dat deel van het land meer kleur en diepte te geven, ga ik in gesprek met Guus Valk, hoofdpolitiek NRC en oud-Amerika-correspondent. Guus, ik vind het echt heel leuk dat je er bent.
Leuk om er te zijn.
Ik hoefde geen seconde te twijfelen toen ik wist dat ik het over dit onderwerp wilde hebben, dat ik dat met jou wilde doen.
Waarom?
Omdat jij mij 3 jaar geleden, toen ik bedacht dat ik iets anders wilde met mijn leven en Amerika-journalist wilde worden, dat jij mij toen het advies hebt gegeven om naar de Westkust te vertrekken.
Oh ja, heb ik dat gezegd?
Ja, ik wou net zeggen, weet je dat
nee,
nog?
Nee, dat weet ik niet meer.
Kan je hierin denken waarom
ja,
je dat toen gezegd hebt?
Ik denk dat ik het wel weet, want ik weet helemaal wel dat we een gesprek erover hadden. En dat ik volgens mij zei, toen ga niet in New York zitten en ga ook niet in Washington zitten, want daar zit iedereen al. Ga naar de Westkust, want er is in Nederland nog niet echt zoiets als een Westkust-correspondent.
Nee.
We hebben wel correspondenten die daar toevallig soms belanden of zo. Maar je hebt niet echt mensen die de Westkust echt volgen als een zelfstandig biotoop, zal ik maar zeggen. Nee. Ik denk dat dat de reden was dat ik het je heb aangeraden. Klopt dat?
Dat klopt. Ja. Daar ben ik je ook nog steeds dankbaar voor. Dat heeft voor mij in elk geval heel goed uitgepakt. Maar er was nog een tweede reden. En dat is dat jij toen zei, ik weet niet of dat de directe reden is, maar wat mij altijd is bijgebleven is dat jij zei, ik heb de geest van het Westen nooit echt kunnen pakken. Mm-hmm. En ik vroeg me af, waarom is dat dan? En waarom kan je de geest van een ander deel van het land wel pakken en deze dan niet? Wat is dat?
Ik denk om een heleboel redenen. Ten eerste heb ik er niet gewoond. Ik denk dat dat wel echt een groot verschil is. Ik heb 7 jaar in Washington gewoond, tussen 2011 en 2018. En dan ga je daar wonen, dan heb je te maken met de gemeente, met belastingen, met je moet de trein nemen of de bus en je leert zeg maar de issues die daar heel erg spelen. Je wordt echt deel van die gemeenschap. En op een gegeven moment ontwikkel je als correspondent, dus had ik heel erg, ook een soort van liefdes. En een van mijn liefdes was echt het zuiden. Het diepe zuiden vond ik geweldig om naartoe te gaan.
Yeah.
Daar ging ik heel graag naartoe dus. Maar er waren ook, ik zal niet zeggen blinde vlekken, maar thema's of plekken waar ik gewoon minder snel naartoe ging. En de Westkust ben ik uiteindelijk best wel vaak geweest. Maar ik heb altijd een soort van afstand gevoeld of zo. Die er natuurlijk ook gewoon is. Want het is 6 uur vliegen van Washington naar L.A. of naar San Francisco.
Ja, maar het is natuurlijk zo'n groot land. Dat het is ook een vorm van waanzin dat je in je eentje als correspondent dat hele land kan echt diep kan begrijpen.
Nee, dat kan bijna niet. Ik denk dat het ook echt niet kan. En ergens is het hetzelfde. Ik bedoel, mensen zijn ontegenzeggelijk Amerikanen die je daar tegenkomt. Je kent het, je volgt het, je weet wat daar speelt. En ergens heb ik altijd een soort van afstand gevoeld.
Ja.
Misschien heeft dat ermee te maken dat voor mijn gevoel tenminste, elk deel van Amerika een eigen cultuur heeft, eigen waarden heeft, eigen manier van omgaan met elkaar, eigen prioriteiten misschien wel. En ik heb misschien de Westkust nooit helemaal begrepen in de zin dat het zo'n hyperkapitalistische plek is eigenlijk. Het is echt een economisch powerhouse natuurlijk. Hè. Het is heel erg op Azië gericht ook.
Ja.
Op China met name.
Ja.
Het heeft eigenlijk de blik soms ook best wel zeg maar die kant op gericht. En veel minder naar waar ik woonde. En ik heb altijd leuk gevonden als correspondent om ook te verdiepen in bijvoorbeeld religie. En welke rol religie in dagelijks leven speelt. En dat kon je in diepe zuiden bijvoorbeeld heel goed zien. Het heeft iets mystieks, weet je wel, de manier waarop mensen met hun geloof omgaan. En dat beïnvloedt mensen in hun denken en doen. In het Westen heb ik dat nooit helemaal begrepen of zo. op een of andere manier. Het is de meest, ja, ik zou bijna zeggen, seculiere plek van Amerika. Zeg maar, als ik even de westelijke staten mag als geheel mag nemen. Tegelijkertijd heb je daar ook evangelische megakerken. Je hebt de Crystal Cathedral. Rick Warren, bekende evangelische pastor, komt er vandaan. Maar tegelijkertijd heeft het ook iets volkomen seculiers of zo. Ja. Dus ik heb het om die reden dus nooit helemaal begrepen.
Nee, gaan we het straks over hebben. In mijn opvatting is de natuur de grote religie aan de Westkust. Dus daar komen we straks wel op terug. Desalniettemin heb jij wel een lievelingsplek in het Westen. En eentje die ik nog steeds niet zo goed begrijp. Hit me, leg het uit.
Ja, ik heb altijd, daar ben ik heel vaak geweest. En ik heb me altijd enorm vermaakt als Las Vegas. En jij moet nu lachen.
Ja, ik heb bij Las Vegas, ik ben er een week of 7 geleden ook nog geweest. En dat was voor het eerst in 20 jaar. Dus ik ben er eigenlijk maar 2 keer in mijn leven geweest. En ook nooit langer dan 5 dagen. Maar het verbaast mij zo, want je rijdt uren door de woestijn en er is niks. En dan in één keer heb je een soort, als een octopus komen er allerlei snelwegen samen naar deze plek in de woestijn die niet zelfvoorzienend is. Dus alles moet daar worden aangevoerd, elektriciteit, water, weet ik veel wat. En dan kom je in een soort Disneyland, dit is mijn observatie dan, hè? Disneyland voor volwassenen terecht, waarin alles draait om dat consumeren, dat kapitalisme wat jij net ook noemt, in een soort, in de overgave waarmee Amerikanen zich kunnen overgeven aan entertainment, die ik ook heel bewonderenswaardig vind en ook heel veel plezier in heb. Alleen, het gaat over geld, het gaat over seks. Het is zo groot en uitvergroot dat ik voel me daar altijd een beetje ongemakkelijk. En het eerste beeld wat ik dit keer had, was een vrouw, oude vrouw die in een rolstoel met haar moeder naast haar zat in zo'n casino. En ze zat aan zo'n trekding. En ze vond het heel spannend. Dus ze kneep steeds in haar vuistjes om te kijken of het er nou lukte om dan die derde zever er te krijgen. En op de laatste keer legde ze ook haar knuisje zo op die gokmachine. En ik word daar dan toch een beetje verdrietig van. Maar misschien is dat wel een hele paternalistische manier om naar te kijken.
Nee, dus dat snap ik wel. Want die afkeer voel ik ook. Ik heb nooit een dollar vergokt in Las Vegas. Ik hou er helemaal niet van. En toch vind ik het een hele leuke plek. Of leuke plek, dat is helemaal het verkeerde woord eigenlijk. Ik vind het een fascinerende plek. Omdat wat mij als correspondent altijd interesseerde was, zeg maar, het menselijk gebrek, zeg maar, het menselijk tekort. En dat zie je in Las Vegas beter dan waar ook. Je hebt natuurlijk inderdaad, hè, je hebt het centrum waar je al die bordkartonnen, de strip, hè, die bladgouden façade hebt. Het is echt letterlijk een façade.
Ja.
Want je gaat 1 blok verder en het is meteen al heel erg slecht en heel erg shabby en je voelt je totaal niet veilig. Maar het is ook een industrie die zichzelf heel erg probeert in stand te houden. Dus de stad is ook in de 7 jaar dat ik er kwam gigantisch uitgebreid. Er zijn ongelooflijk veel huizen bijgebouwd. Vrijwel alleen maar migranten die daar in de entertainmentindustrie, meestal in de casino's, zijn gaan werken, of de hotels. Je vervreemdt een beetje van de wereld om je heen. En dat vond ik ook een hele fascinerende ervaring.
Maar wat deed je dan als je daar 5 dagen lang was?
Ik heb heel veel verhalen gemaakt over de migrantengemeenschap daar. Ja. Veel van oorsprong Mexicaanse migranten die daar wonen. Die een hele eigen cultuur hebben daar, die helemaal met elkaar zijn. Ook heel erg gericht zijn op verder komen, op Las Vegas verlaten als het enigszins kan. Dus zoveel mogelijk verdienen in zo'n kort mogelijke tijd. Ja. Hun droom is dat. Ik heb over vuurwapens geschreven daar. Het vuurwapenbezit is natuurlijk extreem hoog. Ja. Je hebt die massale schietpartij gehad bij het hotel in 2016, zeg ik even uit mijn hoofd.
Toen zat jij er nog, toch?
Ja, ik ben er toen ook geweest. Op diezelfde avond nog naartoe gevlogen. En toen dacht ik ook weer van, dit is zo'n fascinerende ervaring in de zin van, dit was de grootste massale schietpartij ooit in de Verenigde Staten. Er vielen meer dan 50 doden, zeg ik even uit mijn hoofd. Tegelijkertijd, bij een normale tussen aanleidingstekens schietpartij wordt een gemeenschap getroffen. Maar Las Vegas is geen gemeenschap. Aha. Er kwamen dus mensen uit de hele wereld, stonden daar op een of ander parkeerplaats, een of ander festival te vieren. En moesten dus wildvreemden gaan troosten, omdat er dus helemaal geen gemeenschapszin is in Las Vegas. Ja. En dat vind ik dan zo interessant. Dan denk ik, want dit is toch ook Amerika ten voeten uit. Mensen vanuit alle windstreken van de wereld, die daar, en van het land, maar natuurlijk, die daar samenkomen en die daar deze afschuwelijke ervaring beleven. Het is
weet je daar toch iets poëtisch van te maken?
Bij Las Vegas is altijd alles anders. En dat vind ik gewoon mooi. Er zit ook een zekere schoonheid in die façade. Je hebt in Las Vegas heb je het Neon Museum. Je hebt zeg maar die neonverlichting hè, van Las Vegas. Op een gegeven moment zijn die dingen uitgewerkt of zo. En dan worden ze gesloopt. En die worden op een soort van groot kerkhof gedumpt. En op een gegeven moment heeft een of andere stichting heeft bedacht van dit is eigenlijk cultureel erfgoed. Dus die hebben het op een hele grote plek midden in de stad op een bepaalde manier opgesteld. Dat als je dus 's nachts zeg maar loopt in het donker, dan is het heel mooi verlicht. En dan loop je door een soort van spookhuis eigenlijk. Met mooie lichten. Het is echt een hallucinerende ervaring. Dus zij benadrukken heel erg ook de schoonheid van de lelijkheid, zal ik maar zeggen. En, ja, dat vind ik leuk, want dat zet je aan het denken. En het is een plek waar ik me zeg maar als Calvinistische Nederlander totaal niet op mijn gemak zou voelen. Maar juist dat ongemak vind ik dus heel erg leuk.
Ja.
Nou, ik kan hier echt uren over praten.
We gaan een podcast maken over Las Vegas. We gaan het hebben over de rest van het Westen. En we gaan proberen om daar wat meer kleur en diepte aan te geven. En dat doen we aan de hand van twee onderwerpen. Dit is de structuur in dit gesprek. Het eerste is het Westen als vluchthaven. En daarna gaan we het hebben over het Westen als voorloper of symbool van de grotere ontwikkelingen in de Verenigde Staten. En ter introductie van dat eerste, het Westen als vluchthaven, even een stukje Eddie Vedder, leadzanger van Pearl Jam, ook soloartiest in dit geval. Een stukje van de soundtrack van Into the Wild uit 2007.
Mystery to me, we have agreed, with which we have agreed, and you think you have to want more than you need, until you have it all, you won't be free, society, your crazy breed. You're not lonely without me.
Guus, ken je dit nummer en ken je de film?
Nee, nooit gezien.
Allebei
nee.
Niet? Ha, oké. Het is een film over een jongen die eigenlijk de maatschappij vaarwel zegt. En die de verwachtingen van zijn ouders vaarwel zegt. En die letterlijk de maatschappij de rug toekeert en de wildernis ingaat. En dit is de soundtrack daarvan. En hij komt onder andere terecht in Slab City. En dat is een kleine woestijngemeenschap die daar in de winter ontstaat. Een beetje voor paradijsvogels en mensen die ook de maatschappij ontvluchten. Ik ben er zelf ook geweest. En in zekere zin deed het me ook denken aan Arco Santi, waar jij dan weer bent geweest in Arizona. Want dat is ook zo'n vluchtoord en daar heb jij je afscheidsverhaal over geschreven.
Klopt.
En ik vroeg me af, herken je iets van die plek in dit lied? En ook, moet je even nadenken, hè? het gaat heel erg over hebzucht en dat we daar met z'n allen akkoord op hebben gegeven. Ja. En wat is society, you're a crazy breed. Ik hoop dat je niet eenzaam bent zonder mij. Dus herken je daar iets van in dat Arco Santi? En ook, waarom koos je er eigenlijk voor om daar nou je laatste verhaal over te maken?
Ja, dat woord greed, dat hoorde ik heel vaak terug toen ik daar in Arco Santi was, inderdaad. Ik zal het even schetsen hoe het eruit ziet. Want je hebt Arizona natuurlijk, een hele grote woestijnstaat in het westen van de Verenigde Staten. En daar is in het midden van de vorige eeuw een soort van stad, commune-achtige stad gesticht, bedacht door een Italiaanse architect. Die had bedacht dat, ik zal maar zeggen, de wereld is slecht, de wereld is verdorven, de wereld is akelig. Laten we nou een soort utopia stichten. Laten we een plek stichten waar we helemaal opnieuw beginnen en waar we het fijn hebben met z'n allen. Hij heeft een heel soort futuristische stad bedacht met koepelachtige gebouwen die nog het meest doen denken aan aan een Star Wars decor. Star Wars is ook deels gebaseerd op hoe Arco Santi eruit ziet.
Oh, echt?
Leuk weetje. In zandkleurig. Ze heel veel alleen maar de stenen en het zand gebruikt dat ze daar hebben gevonden. En daar is een gemeenschap gesticht dat zich eigenlijk verzette tegen de hebzucht, de rat race die de Amerikaanse samenleving is. En De reden dat ik daar naartoe ging was, ik had wel eens gelezen over Arkonstanti, maar de reden dat ik daar naartoe ging was, ik ben altijd heel geïnteresseerd geweest in dromen, zeg maar. Hoe Amerikanen dromen. Ja. En ook hoe zij aan de ene kant Amerika, hun land haten, zeg maar, de slechte kanten van hun land haten. En tegelijkertijd het gevoel hebben dat zij dat wel even, dat zij het hun leven in de hand hebben en dat zij, als ze zichzelf maar verplaatsen, dat ze dan hun eigen leven op een andere plek wel helemaal goed kunnen inrichten. Dus Arkonstanti is een soort toevluchtsoord geworden voor idealisten, voor dromers, nog steeds. En daar wonen, nou, 300 tot 500 mensen, zeg ik even uit mijn hoofd.
Ja. En in wisselende gezelschappen. Ja. Ik ben er ook geweest namelijk. En dan had je mensen die net weg waren en die er kwamen. Ja. En die dus continu met elkaar die droom in stand proberen
te houden. Ja, want je hebt inderdaad vaste bewoners die er altijd al zijn. En je hebt mensen die daar gewoon een jaar komen wonen of die willen meehelpen. Dus het heeft ook iets communaals. Hè. Ze eten ook met z'n allen in een soort van grote... Het deed me aan de kibbutz denken in Israël, waar ik ook gewoond heb. In een soort van grote eetzaal eten ze dan. En dan krijgen ze zo'n bonenprak op hun bord gekwakt. Maar de inwoners van Arkonstanti... en dat fascineerde mij, omdat ik net die Trump-ervaring achter de rug had. Creëerde eigenlijk een bubbel met z'n allen. En toen dacht ik, dit is eigenlijk de fysieke verschijningsvorm van een sociale media-bubbel bijvoorbeeld. Dat je dus gelijkgestemden opzoekt met wie je zegt van, oké, wij verwerpen alles wat hier om ons heen gebeurt, maar met elkaar hebben we het fijn en met elkaar hebben we het goed.
Ja.
En ze verdienen hun geld bijvoorbeeld met bronsmederijen, geloof ik, en met toerisme ook. Er komen veel mensen uit Europa ook kijken. Het ziet er prachtig uit met pijnbomen en zo. Het is echt paradijselijk. Tegelijkertijd kunnen ze zich ook niet onttrekken aan wat er in de wereld om hen heen gebeurt, bijvoorbeeld. Dus bijvoorbeeld toen de economische crisis er was... 10 jaar geleden, is het daar ook heel slecht gegaan. Zijn de huizenprijzen daar ook enorm gekelderd.
Ja.
Toen MeToo opkwam, kwam het verhaal naar buiten dat de dochter van de architect bracht, dat haar vader ook een enorm verleden met seksueel misbruik heeft, bijvoorbeeld. Dus dat was ook weer een droom aan diggelen. Dus ze staan helemaal niet los van de maatschappij. Nee. Dat willen ze wel, maar dat is helemaal niet zo.
En wat maakt nou dat je... Hè, want Arkonstanti ligt in Arizona in het westen. Nou, zo'n slap city is Californië. Er zijn veel meer van dat soort gemeenschappen aan de westkant. Maar wat maakt nou dat in het westen zo goed mogelijk is?
Er is ruimte ten eerste.
Ja.
Dat is het belangrijkste. En ten tweede, er zijn ook mogelijkheden. In Arizona mag je eigenlijk alles. Er is een totale vrijheid voor bewoners om off the grid te gaan leven, zal ik maar zeggen. Dus om gewoon zich te onttrekken aan alles en iedereen en hun eigen paradijsje te beginnen. Ik ben voor hetzelfde verhaal ook in een ander utopia geweest. Maar dat was eigenlijk meer dystopia. Dat was het stadje of het plaatsje Snowflake.
Goeie naam ook.
Hele goede naam. Maar niet wat je denkt. Het heet niet Snowflake omdat daar snowflakes wonen. Dus zeg maar mensen die snel gekwetst zijn. Maar het is genoemd naar de stichters. Meneer Snow en meneer Flake. Dit is echt waar. Maar in ieder geval, Snowflake is zo'n toepasselijke naam. Omdat de mensen daar wel echt... Nou, de definitie van de snowflake. Zeg maar, ik ben snel gekwetst en kom niet te dicht bij me. Dat is precies wat je daar ziet. Want daar wonen dus mensen samen... die zeggen dat ze niet tegen wifi kunnen, dat ze niet tegen printers kunnen, dat ze niet tegen medicijnen kunnen, niet tegen vaccinaties kunnen, dat er straling in de lucht is. Dus die mensen zijn de hele dag bezig met hun huis bedekken met aluminium, bedenken wie de post gaat halen in de grote stad voor de hele gemeenschap, want dat durven ze eigenlijk niet, wie de bus gaat nemen. Dus ze zoeken elkaar op in hun snel gekwetstheid, zal ik maar zeggen. En dat vond ik zo interessant, want dat was... dat is zeg maar de ultieme verschijningsvorm van je leven zelf in hand willen nemen. En tegelijkertijd ook, ja, het had ook een zekere treurigheid. Want het was een eindpunt voor mensen.
Ja.
Dat vond ik eigenlijk wel... Ja. Ik werd er eigenlijk heel verdrietig van toen ik daar was. Omdat het iets heel tragisch had. Mensen praten ook weinig met elkaar, omdat ze elkaar natuurlijk ook griezelig vonden.
Ja. Ja, het gaat natuurlijk ook, tenminste in mijn beleving, heel erg over het idee van wat is dan vrijheid in Amerika? En je gaat daarheen om vrij te zijn op een bepaalde manier. Maar is dat dan vrijheid? Want ik herinner me ook bijvoorbeeld uit dat Slap City heel goed. Het was een woestijnstad. Dus in de winter gingen mensen daarheen. En in de zomer trokken mensen daar weg. En ik logeerde in de camper van een gezin met 6 kinderen... die ooit in Colorado hadden gewoond. En er werd een huis uitgezet. En ze wilden niet meer in de Red Race enzovoort. Dus ze kwamen daar terecht. 6 kinderen. En ik zat op het randje van dat het eigenlijk al net te warm was. Maar vooruit, dat moet je dan ook een keer meemaken. En toen vroeg ik aan hun, gaan jullie dan weg in de zomer? En toen zei hij ook van, nee, we kunnen niet weg. Want als we weggaan, dan wordt ons huis, al een heel Earthship gebouwd. Dat wordt dan ingenomen door anderen. En dan hebben we helemaal geen plek meer om te wonen. Dus ik zei, en wat doen jullie dan? Hoe kom je dan de zomer door? Nou, dan lagen ze overdag onder koude, natte handdoeken. En want dat was de manier om de zomer daar te overleven. En dan 's avonds kwamen ze nog een beetje buiten. Dus iets wat zij zelf als vrijheid ervaren, wat ik als buitenstaander en toch ook een beetje met de Europese blik me dan heel erg afvraag, ja, is dat dan vrijheid en wat win je dan? Want natuurlijk ook een heel soort heel Amerikaans idee van vrijheid dan misschien is.
Klopt, en vrijheid zoeken is ook een vlucht voor een bepaalde manier van vastlopen in je leven. En ik denk dat Amerika een land is, juist omdat de verantwoordelijkheid voor je levensgeluk zo bij het individu ligt, waarbij je dus heel snel het gevoel hebt dat je het verkeerd hebt gedaan.
Ja.
Dus ik snap ook wel dat mensen voortdurend op de vlucht zijn. En ik denk dat daar, ik citeerde in dat afscheidsverhaal wat ik schreef, ook Tocqueville, die viel dat al op van hoe, en dat was, hè, dit is al, daar hebben we het over heel lang geleden, maar hoe Amerikanen, aan de ene kant is het knap vanuit Europees perspectief, want je kunt failliet raken, je kunt aan de grond raken en ze pakken hun boeltje weer en ze gaan het ergens anders proberen. Maar het heeft ook iets rusteloos. Het heeft iets heel, het heeft ook iets heel schrijnends ergens. Ja. Mensen zijn nergens echt veilig. Nee. En ik had zowel in Arcosanti als in Snowflake heel erg het gevoel van, dit zijn mensen die vrijwel allemaal hadden ze een negatieve keuze gemaakt. Vrijwel allemaal waren ze ergens vastgelopen.
Ja.
De burgemeester, hij is niet echt een burgemeester, maar de baas van Arcosanti is ook een voormalige hoogleraar die ook in zijn carrière helemaal was vastgelopen en het niet meer zag zitten met het kapitalisme en kunnen we dit niet eerlijker doen? En dan loop je vast in Verenigde Staten. En dan is zo'n vlucht, is dan ook wel ergens begrijpelijk of zo. Ja.
En wat ik ook fascinerend vind, ook in dat Westen, ook in relatie hiertoe, is dat idee van de frontier, hè? Dat je toch het overwinnen van de grens en van de natuur overwinnen. En dat is volgens mij in het Westen nog veel meer omdat het zo wijd is, omdat er ruimte is, omdat de natuur daar zo ontzettend overweldigend is.
Ja.
Dus letterlijk als je daar rondrijdt, dan ik voel de overmacht van de natuur. En ik voel, het is 2021, maar ik kan me een beetje voorstellen hoe de eerste pioniers zich moeten hebben gevoeld en al dat grote natuurgeweld zagen en de strijd die daarbij hoort. Dus dat zit heel erg in het Westen. Maar wat ik er interessant aan vind ook, is dat dat verhaal van die pioniers is natuurlijk een heel eenzaam verhaal. Het gaat altijd over een eenzame held, de lonely cowboy. Of de moderne variant is dan de eenzame held op een zolderkamer in Silicon Valley die de wereld gaat vernieuwen. Of de politicus als buitenstaander die dat gaat veroveren, weet je wel. Dus daar zit een, in dat, om het in NRC-termen te zeggen, culturele narratief van Amerika zit de eenzame held
Hoorde
heel erg.
Zeggen, ja.
Ja. En aan de andere kant is er die enorme behoefte aan een gemeenschap. En die twee dingen staan in contrast met elkaar en ze zijn er allebei en die komen op de een of andere manier in dat Westen zo mooi samen, vind ik.
Ja,
en dat fascineert me ook
wel. Ja, dat klopt, dat is waar. En Amerikanen hebben natuurlijk inderdaad een behoefte aan helden en aan mensen, omdat helden ook bewijzen dat het kan, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dus daar zit ook een element in van nou ja, als die held het kan, dan zou ik het ook in theorie moeten kunnen, kunnen doen. Maar het heeft ook wel iets eenzaams inderdaad, ja. Het heeft zeker iets eenzaams. Maar jij zei net, jij had het net over natuur overwinnen. Tegelijkertijd, je had het net ook over natuur als religie.
Ja.
Maar is dat ook wat mensen dan trekt, denk je, die natuur?
Nou, wat ik heel veel hoor, ik ben er net weer geweest ook. Dus ik heb 10 weken rondgereisd en een groot deel daarvan was in het Westen. En als ik één gemene deler zou moeten noemen tussen alles wat ik daar tegenkom, is het de liefde en het ontzag voor de natuur, wat het ook is. Dus ja, als ik het even heel plat sla, dan ben ik gewaarschuwd deze reis voor haaien, beren, slangen, schorpioenen, wilde zwijnen, bosbranden, orkanen, modderstromen en hoe noem je dat? Heel veel regen. Dus dat is gewoon even een kleine indicatie van wat je allemaal op je af kan krijgen als je in Amerika woont. Maar er zit heel veel liefde in bij mensen. Dus het bergdorpje bijvoorbeeld waar ik was in Californië, genaamd Washington, moeten we het zo meteen ook nog even over hebben. Maar als ik daar mensen vraag van, wat trekt je hier nou? Even los van het feit dat ze daar veilig zijn, die gemeenschap daar hebben, En ook niet veroordeeld worden op hun verleden, maar veel meer op de intentie waarmee ze daar zijn. Hè? Want dat is, nou, al die fouten die jij noemt in de bad choices, die doen er daar eigenlijk niet meer zoveel toe. Als je maar daar bent, oprecht bent en daar iets moois van wil maken. Alleen, dus dat is één ding. Maar het tweede is dat ze dan zeggen, ja, hier, er is iets magisch in de natuur. Dit is waar drie rivieren samenkomen. En ik blijf altijd maar terugkomen. En deze rivier is heel helend voor mij geweest, weet je wel. Dus dat, of als ik heb zelf lang, of nee, lang, ik heb helemaal niet lang, maar ik heb zelf een tijd in Californië gewoond en ik surf heel graag. En wat je dan doet is wachten op de golven, waiting for the waves. Dus dan zit je daar en dan kan je soms wel 2 uur wachten voordat de golven goed worden. Maar dan heb je hele fijne gesprekken met mensen die dat ook doen. En daar zit een soort helend effect in. Dus voor mij is de oceaan dan heel helend en dat heb je daar. Als ik in het zuiden van Utah ben, dan hebben mensen een totaal ontzag voor die rode rotsen. En die kennen ze en die lezen ze. En letterlijk dat. Ik was bij een Native American stam en aan het einde van het gesprek, wat heel moeizaam ging, maar uiteindelijk ging het beter, zeiden zij, en zo vertaal ik het maar even, wij hebben geleerd dat alles een stem heeft. Dat het blad wat op de grond ligt een stem heeft. Dat de steen een stem heeft. Dat het water een stem heeft. Dat het de mier die daar loopt een stem heeft. En dat je daarnaar moet leren luisteren. En dat zie ik heel veel terug op verschillende plekken. Of het nou het bos is, of het water, of de zee, of whatever, groot natuurgeweld. Dat mensen daarmee leren leven en daarmee praten bijna.
Ja, dat is mooi, want dan is het niet alleen ontzag hebben voor de natuur. Van, oh, wat is dit mooi en indrukwekkend. Maar ze geven dus ook een soort intrinsieke betekenis aan.
Ja,
aan hun
absoluut.
Eigen leven.
Ja, en dat maakt het ook bijna religieus of spiritueel. Ja. Mensen leven daarmee. Dat is het allesbepalende eigenlijk. Dat is het kompas.
Terwijl het interessante is, ook weer aan het westen is, dat het natuurlijk is behandeld als een wingebied. Hè? Mensen gingen naar het westen om de redwoods te kappen en om goud te zoeken.
Ja.
En om de boel zo snel mogelijk te slopen en zo snel rijk te worden. Dus, dus dat het Amerikaanse hyperkapitalisme botst natuurlijk ook weer enorm met de natuur.
Ja, totaal. Maar dat is natuurlijk het interessante van Amerika. Mm-hmm. Dus het zit vol met dit soort tegenstellingen. Ja. En er is nog een andere hele grote tegenstelling in dat Westen, die heel zichtbaar is, die je natuurlijk overal hebt, maar die daar vooral schrijnend en zichtbaar is. En dat is de kloof tussen arm en rijk.
Ja.
Gaan we het zo meteen over hebben. Het is een beetje een ingewikkeld bruggetje, maar ik maak hem lekker toch. Want we gaan het hebben over het Westen als een symbool of indicator voor de grotere landelijke thema's. Mm-hmm. Wat voor betekenis zie jij in het Westen voor de rest van het land?
Nou ja, dat is een grote vraag. Maar ja, dat is lekker, dan kan ik lekker zelf gaan invullen. Dat is alleen maar fijn. Nou ja, voor mij is Amerika, en dan als ik naar Amerika keek, zeg maar, het Westen stond voor mij ook in heel veel opzichten symbool voor, ik zal maar zeggen, Amerika's mooie kanten en Amerika's lelijke kanten. Maar dan alles uitvergroot. En als ik met de lelijke kant mag beginnen, we hebben het net over natuur gehad, dat is heel mooi, maar...
zeg maar, niet zo lullig over de natuur.
Silicon Valley, nee, in tegendeel. Silicon Valley bijvoorbeeld vind ik, en het is ook interessant hoe er anders naar Silicon Valley gekeken wordt in de jaren dat ik er zat. Dat beeld dat maakt een hele shift door. Maar in ieder geval, dat was natuurlijk voor mij echt het symbool van hyperkapitalisme. Een plek van vol met creativiteit, vol met vernieuwing, vol met totaal maatschappelijke relevantie, zal ik maar zeggen. Ongelooflijk interessant wat daar gebeurde en overrompelend. En tegelijkertijd een plek van groot onrecht. In de zin van, je kan echt morgen je baan verliezen en geen haan meer die meer naar je kraait. Het is de ultieme rat race, zeg maar. Dat merkte ik ook altijd heel erg als ik bij mensen op bezoek was daar, die werkte in die sector en die ik al kende. Dat er nog een zekere mate van angst in zit. Een zekere mate van we weten niet hoe ons leven er morgen uitziet. En dat gaf mij zo'n onrustig gevoel. Dat ik dacht, ja, dit is de keerzijde van Silicon Valley.
Maar dat is anders dan in New York bijvoorbeeld.
Heftiger, vond ik. Ja. Veel heftiger. Het zat veel dieper in het wezen van de mensen daar, viel mij op. New York heb je natuurlijk ook wel. En ik bedoel, overal in Amerika kan jij je baan verliezen en failliet gaan. En morgen is je leven totaal op de kop. En zit je in de goot. Maar waar in Amerika vind je zoveel daklozen? Waar in Amerika vind je zoveel mensen die echt in de goot belanden? Zonder dat ze de helemaal verkeerde afslagen in hun leven hebben genomen. Dat is voor mij ook wel altijd heel erg aan het Westen blijven hangen, vind ik.
Ja.
Dus in die zin vind ik het, hè, het is eigenlijk een vergrootglas. Als je Amerika goed wil begrijpen. Mijn voorganger Tom Jan Meeuwis, die er tot 2011 zat, die schreef zijn afscheidsverhaal over het Westen. Over Californië. Dat noemde hij een uitkijkpost op de nieuwe wereld. Huh. En hij bedoelde daar een paar dingen mee. Dat vond ik wel mooi, dat heb ik ook altijd wel onthouden. Van het Westen, met name Californië, heeft, ik noemde het net al heel even, maar heeft de blik heel erg op Azië gericht. Ja. Economisch met name, maar ook cultureel. En is veel minder bezig met Europa, het oude continent.
Ze weten wat ook daar nooit, allemaal gebeurt. Ze weten ook nooit waar Nederland ligt. Nee,
mensen vinden het volstrekt oninteressant. Ja. Echt, dat speelt geen enkele rol.
Nee.
En aan de Oostkust vind je dat nog wel. Mensen vinden toch Europa interessant en hebben het over hun heritage en over wat er allemaal gebeurt. De mensen volgen dat veel beter.
Ja. Nou ja, en Mexico is ook veel dichterbij.
Exact.
Iemand vroeg mij op een gegeven moment in de afgelopen weken van, is er een beetje aandacht voor die reis van Biden naar Europa? En toen antwoordde ik ook, nou, er is heel veel. Ik zat toen ook echt in het Westen. Ja, er is heel veel aandacht voor de reis van Harris naar de grens. Maar ja. Biden en Europa, nobody gives a, weet je wel?
Nee, speelt totaal niet. Nee. Totaal oninteressant.
Ja.
Dus dat is echt heel interessant. En hoe anders die mensen, ook gewoon Amerikanen, hoogopgeleid en met hun eigen land bezig, et cetera, hoe die totaal anders naar de wereld kijken. Ja. En in de tweede plaats ook hoe, tenminste dat punt maakte Tom Jan heel erg in zijn stuk, en dat vond ik ook een interessante, hoe ze daar als het ware al bezig zijn met een zekere culturele vernieuwing, zal ik maar zeggen. Dus hoe bijvoorbeeld democratie werkt in het Westen. Hoe per referendum mensen toch besluiten kunnen nemen die goed uitpakken voor het geheel, maar slecht uitpakken voor het individu. Dus dat mensen toch op een bepaalde manier in gemeenschapszin kunnen denken. Bijvoorbeeld door meer belasting te gaan betalen, omdat ze toch geloven dat er een zeker sociaal vangnet moet komen.
Was volgens mij ook de eerste staat waar gerrymandering, hè, dus dat tekenen van die kiesdistricten, niet meer door de wetgevers werd bepaald, maar door een commissie van mensen van allerlei politieke kleuren.
Ja, dus dat is bijzonder. Dan zie je dat mensen dat daar toch ook. Het is een staat, Californië is een staat van vernieuwing. Maar hoe er ook op een bepaalde manier politieke vernieuwing ontstaat.
Ja. Hebben jouw collega Tom Jan Meeuwis dan eer aangedaan de afgelopen jaren? Door met zijn oproep?
Welke oproep?
Nou ja, ik hoor daarin een oproep om ook meer naar het Westen te kijken.
Oh zo, ja. Nou, dat is een goede vraag. Ik heb wel geprobeerd zo vaak te zijn, zo vaak mogelijk. Maar ja, het is ook weer ver weg. Ik merk gewoon, als je aan de Oostkust woont, dat je ook niet alles precies meekrijgt wat er in het Westen gebeurt. Zo groot is dat continent.
Is het een kwestie van geld en prioriteiten bij kranten? Dat iedereen ook maar in DC zit? Ik zeg nu even, dat klinkt een beetje
en ook heel veel in New York natuurlijk.
Ja, maar iedereen aan alle correspondenten zitten Oost.
Ja, dat heeft ook met een paar andere dingen te maken. Ten eerste dat het tijdsverschil maar 6 uur is in plaats van 9 uur. Dat scheelt. Ja. Het is het politieke middelpunt natuurlijk. Het is ook, New York is natuurlijk ook voor veel Nederlanders uiteindelijk ook het culturele hart van de Verenigde Staten. Je kunt erover twisten of dat terecht is, maar zo wordt het wel gezien. Dus het is ook niet zo heel gek op zich dat Nederlandse media zich heel erg op de Oostkust richten. Maar ik vind het wel een gemis. We hebben een tijdje, een collega van mij, Diederik van Hoogstraten, heeft een tijd vanuit het Westen bericht. En je merkte meteen dat hij dingen zag die ik niet zag.
Ja.
Ook dingen in Hollywood, zal ik maar zeggen. Dingen waar ik niet, ja, die ik wel oppervlakkig volgde, maar waar ik niet heel erg mee bezig was. En die toch ook die ongelooflijk cultureel bepalend zijn voor Nederlanders ook. Dus dat was wel, dat is wel heel nuttig geweest, denk ik.
Ja. Hey, en dat enorme verschil tussen arm en rijk, hè, want ik bedoel, daarmee constateren we niks nieuws. Dit is al 40 jaar aan de gang, volgens mij. Alleen heel schrijnend zichtbaar daar in het Westen. Wat zag jij toen tijdens jouw correspondentschap als tekenen, als...
Nou, ik zag het al aan de Oostkust. Een van mijn eerste reportages was Tent City in New Jersey.
Ja.
Dat vond ik echt schrijnend. Hoe een gemeenschap is ontstaan in de bossen, ergens in een of andere gehucht in New Jersey. En dat waren mensen die, er waren honderden mensen die daar woonden, in tenten. Zonder enige hulp, zonder enig vangnet, behalve de lokale kerk die eten kwam brengen en brood geven. Maar die mensen hadden helemaal geen enkele hoop meer en leefden daar in tenten. En het waren ook nog eens mensen die banen hadden, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat vond ik heel. Dat was mijn eerste kennismaking met echte armoede in de Verenigde Staten. In het Westen vond ik het eigenlijk nog veel schrijnender. Mijn eerste reis naar het westen was naar San Francisco. En ja, het is bijna een cliché om te moeten zeggen, maar je loopt die stad binnen, overweldigend mooi, schitterend aan zee. En je schrikt je dood van het aantal daklozen dat je daar ziet.
Ja.
Dat is echt niet normaal.
Nee.
En het werd ook alleen maar meer in de jaren dat ik er zat, terwijl het economisch beter ging in Amerika. Ja. Dus het was een... Dat vond ik heel heftig om te zien. En vervolgens ben ik daar ook in reportages, ook in het Westen, heel goed op gaan letten. Op die twee dingen heeft me altijd geïnteresseerd. Ik ben bijvoorbeeld in twee gevangenissen geweest in de VS, in Californië. De eerste was een county jail, ergens echt in het conservatieve, agrarische deel van Californië. Waar met name drugscriminelen werden vastgezet, maar ook wel veel neonazi's. Interessant genoeg, want het had een enorm neonazi-probleem daar in die omgeving.
Oké.
Ja, dat klinkt wat apart, maar het was echt zo. En die gevangenen werden, omdat ze totaal overbevolkt waren daar, werden niet meer in cellen gestopt. Die cellen stonden gewoon open, maar in de centrale hal, waar normaal gesport werd en gegeten. En daar hadden ze gewoon 3 hoogstapelbedden neergezet. En die mensen leefden met z'n honderden daar gewoon op in die hal. Het was een gekrioel van mensen.
Ben je dan in die hal geweest?
Ja, zeker. Ja, met wel de sheriff naast me.
Ja.
Want ik vond met name de neonazi-vleugel wel echt heel heftig. Want die worden in een aparte vleugel bewaard.
Ja.
En die mensen kijken je aan met een blik dat je denkt van... Die zou me meteen de nek omdraaien als hij de kans had. Maar het was zo verschrikkelijk schrijnend. Omdat het over het algemeen drug traffickers waren die daar zaten. Mensen ook lid van gangs. De gangs werden ook uit elkaar gehouden. Ze zaten ook in verschillende hallen. Maar hoe overbevolkt het was en hoe warm en hoe... mensen liepen nou in onderbroek rond en ik vond het schrijnend. Geen enkele privacy, geen enkele... Er ontstond natuurlijk ook regelmatig vechtpartijen. Je voelde een heel broeierige sfeer van mensen kunnen elkaar elk moment aanvliegen. En dat gebeurde daar ook. Er zijn ook doden bijgevallen.
Letterlijk een soort mensen die er niet meer toe doen.
Ja. Echt weggestopt in die. En de sheriff legt dat ook uit. Van je wordt daar gekozen als rechter, als bestuurder. Door toch ja, law and order. Dat is gewoon jouw. Dus elke nieuwe benoeming leidt alleen maar tot meer aanhoudingen, tot meer gevangenen, tot meer. En die mensen zitten daar gewoon weg te rotten. En een paar jaar later ben ik naar een heel andere gevangenis geweest. Dat was in Orange County. Ook een republikeinse county, maar dan aan de kust. Superrijk, extreem rijk. Ja. Daar ben ik in een privégevangenis geweest. Ik wist helemaal niet dat het bestond. Maar ik las erover in een of ander soort van juristenblad of zo. En toen ben ik daar naartoe gegaan. Seal Beach heette die gevangenis.
Het
is
precies
zoals ik je voorstelt. Wat zeg je?
Het is ook een bekende surfplek.
Is dat zo?
Ja.
Seal Beach?
Ja.
Nou, daar was het.
Ja.
Daar zaten, ik geloof, 9 tot 12 gevangenen. Die hadden alle ruimte van de wereld. Die hadden privécellen waar ze gewoon zelf de sleutel van hadden. Dat is ook wel handig. Ze hadden vaak gewoon werk. Dus ze konden op gezette tijden, als ze naar kantoor moesten, deden ze gewoon hun gevangenispak, oranje gevangenispak uit. Deden ze hun das om en hun pak aan. Ja. En reden ze weg naar hun werk. Deze mensen konden door hun geld, door hun connecties afdwingen, of een advocaat konden dat natuurlijk, dat zij dus niet in een gewone gevangenis kwamen, tussen die krioelende massa waar ik het net over had, maar in deze privégevangenis. En de sfeer daar was volkomen gezellig. Ik heb een hele leuke dag gehad. We hebben gebasketbald.
En niemand heeft je de nek omgedraaid.
Nee, het is gewoon wat ze allemaal. Dit was de elite van de elite die daar zit. Over het algemeen zaten ze met vanwege belastingfraude, dat soort dingen. Er zat iemand die had een DUI, dus die had onder alcohol gedronken en iemand aangereden. Dat is echt een zwaar misdrijf in de VS. Er zat 1 moordenaar, geloof ik. Maar het waren mensen die zichzelf helemaal hadden vrijgekocht uit het systeem.
Ja.
Ja, dat vind ik zo interessant. Dat je daar dus ziet dat zelfs in, zeg maar, hoe er met misdaad wordt omgegaan, die tweedeling ziet.
Ja. Wat ik heel interessant vond deze keer, deze reis. En dat dat speelt denk ik eigenlijk al langer. Maar wat ik heel erg merk is dat het gesprek daarover enorm verbreed is. Dus het is veel meer een kitchen table onderwerp. Dus wat ik altijd doe aan Amerikanen is ergens in het gesprek vragen van, goh, Hoe kijk je nou eigenlijk naar de toekomst van dit land? Of hoe heb je nog vertrouwen in Amerika? Of waar maak je je zorgen over? En dan maakt het niet uit waar ik ben en met wie ik praat. Dus dat kan echt van high-end makelaars tot arme boeren even. Mm-hmm. Dan komen ze allemaal hiermee aanzetten. En ze gebruiken verschillende woorden. Dus de een zegt, het is hebzucht waar ik me zorgen over maak. En de ander zegt, nou, het is het verschil tussen arm en rijk. De ander zegt dat mensen niet meer genoeg verdienen. Mm-hmm. En dat viel me ontzettend op. Dat het zo in het normale dagelijkse leven zo voor op de
ze
tong ligt.
Ze vinden het een probleem, bedoel je?
Ze vinden het een probleem en ze benoemen het ook. Ja. En dat zie je natuurlijk politiek wel al langer. Ik bedoel, Donald Trump is ook geen verrassing en Bernie Sanders wat dat betreft ook niet. En het wordt politiek al decennia lang genoemd. Maar het voelde heel erg als een verschil, omdat het zo voor op de tong ligt. Omdat mensen er woorden aan geven, weet je wel? Waarmee ze eigenlijk ook woorden geven aan het failliet van de Amerikaanse droom. Mm-hmm. En dat viel me ontzettend op deze reis.
Je kunt de ongelijkheid constateren en tegelijkertijd nog steeds in de Amerikaanse droom geloven.
Ja. Hè,
door te zeggen bijvoorbeeld van ja, de arme mensen, het is echt verschrikkelijk om te zien, maar die hebben toch iets misschien niet helemaal goed gedaan. Maar ze snappen dus ook dat er in die Amerikaanse droom dus die onrechtvaardigheid al ingebakken zit. Of gaat dat te ver? Is dat nog een station waar ze nog
niet zijn? Sommigen wel, maar anderen ook helemaal niet. Dat kan je niet zeggen. Want die droom, en dat blijft natuurlijk het fascinerende ook, die droom is heel sterk. Er is altijd nog het geloof dat je, als je maar hard genoeg werkt, dat je daar uiteindelijk wel komt. Dus ik denk dat mensen dat op individueel niveau, is dat oordeel er ook nog wel, maar er begint iets te morrelen aan de systematiek of zo. Dus het systeem deugt niet helemaal. Daar klopt iets niet. Maar dat is dan weer nog niet meteen één op één gekoppeld aan het ideaal. Snap je dan wat ik bedoel?
Ja, zeker. Kijk, en dan kan je... En dat is natuurlijk ook onder Trump gebeurd. En Bernie Sanders doet dat op zijn manier ook al een klein beetje. Dan gaan ze schuldig aanwijzen, zeg maar.
Ja,
maar
precies.
Het ligt aan de 0,1%. Of het ligt aan die. Ja. Maar op zich, de Amerikaanse droom, hè, daar kom je niet aan.
Nee, dat klopt wel. Want iedereen gelooft in Amerika.
Dat bedoel ik. Van zeg maar, de Amerikaanse droom verwerpen is eigenlijk ook Amerika verwerpen.
Ja.
Dus dat is natuurlijk wel, denk ik, als je, ik weet niet hoe jouw keukentafelgesprekken daar zeg maar verliep, maar ik kan me wel voorstellen dat als mensen, zeg maar, als dit überhaupt al als gespreksonderwerp op tafel ligt, dat het dan toch wel blijkbaar iets aan het schuiven is.
Ja, nou dat voelde ik dus ook. En ik kan het ook niet, ik kan het niet harder maken dan op basis van al die gesprekken en het patroon wat je daarin ziet. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje wat je doet. Maar het voelde als echt iets anders dan 3 jaar geleden. Meer voorop, meer op de tong, meer woorden daaraan geven, meer zoekend of zo. Meer niet meer het kunnen ontkennen dat er iets aan de hand is. En wat je dan vervolgens doet en op wie je dan stemt en wie de juiste oplossing heeft, is nog een tweede. Mm. Maar dat het ongemak benoemd wordt, dat vond ik heel opvallend.
Ja, bijzonder ook wel.
Ja, hey, dat vond ik wel. En er zat nog een andere consequentie aan, als we er heel veel terug gaan naar het Westen. Mm. Want iets anders wat ik heel veel gezien heb, is het vertrek van mensen die het niet meer kunnen. Het vertrek van mensen die het niet meer kunnen betalen uit rijke staten naar staten waar het leven betaalbaarder is. En dat is al een tijdje gaande uit Californië. Maar het verbreedde zich nu ook. Dus ik kwam het tegen in Utah, kwam het tegen in Louisiana, kwam het tegen in Arizona. Dus en dat heeft natuurlijk een politieke consequentie, want ze vertrekken van democratische naar republikeinse plekken.
Ja.
Maar ik vond dat het is dus ook letterlijk, je had het eerder over een fysieke vertaling in zo'n arcosanti van een bubbel. Dit is een fysieke vertaling van wat het betekent dat sommige plekken gewoon te duur worden. Dus ga je naar een andere plek. En er zat nog een ander fysiek aspect aan. En dat is dat de mensen die al woonden op die plekken, waar het leven iets goedkoper was, vaak republikeinse plekken, een letterlijke fysieke invasie zagen. En dit is ook het woord wat zij zelf gebruikte. Dus iemand gebruikte het woord, het lijkt wel een horde sprinkhanen, die in ons gebied terechtkomt, die in onze fysieke omgeving terechtkomt. En dat fysieke maakt het heel strijdbaar.
Ja.
Dus wat ik veel zie is het narratief. Het verhaal dat democraten trekken naar republikeins gebied, dus gaan de democraten, dat komt allemaal. Die gaan dan winnen daar.
Alles wordt blauw.
Ja. Wat ik heel erg zie is dat de republikeinen zich aan het wapenen zijn, omdat ze zich letterlijk fysiek bedreigd
voelen.
Hoe
doen ze dat dan?
Door zich te organiseren. door letterlijk de kerk erbij te trekken, door geld te gaan regelen, door hun leden te activeren, door, nou ja, hè, een andere strategie is natuurlijk de kieswetten aan te passen. Mm-hmm. Dus door twee dingen, denk ik, op hoger niveau door de formele macht die ze hebben te uit te proberen te breiden. Mm-hmm. En op kleiner niveau door die partij weer actief te maken. En een van de voorzitters van de Republikeinse Partij was in Washington, Utah. Die zei letterlijk tegen mij, je hoeft er niet eens te stemmen. Je wist altijd dat dit Republikeins gebied was. We kunnen het ons niet meer veroorloven om lui te zijn. Dus zij is letterlijk al die leden weer aan het optrommelen. Dus je zou het ook een herleving van de lokale democratie kunnen noemen.
Maar ze kunnen natuurlijk demografie daarmee niet tegenhouden. Dus die mensen blijven komen uit die blauwe staat.
Maar goed, het is natuurlijk ook, denk ik dan, hè, je wordt ook beïnvloed door de omgeving waar je bent.
Ja.
Dus het idee dat wij hebben dat de democraten naar republikeins gebied gaan, dat het altijd democraten blijven, of dat ze niet beïnvloed worden door de lokale omgeving, vind ik ook een wat beperkte opvatting.
Ja, nou, ik kreeg altijd, dat denk ik ook inderdaad. Ik kreeg als correspondent elke twee jaar het verzoek om het verhaal te schrijven dat Texas een blauwe staat wordt.
Precies.
En ik heb altijd gezegd, dat wordt geen blauwe staat. Tenminste, dat gaan wij niet meemaken. Dat denk ik nog steeds, trouwens. Maar het is natuurlijk wel altijd heel goed gedachte. Er zit ook een zeker, misschien ook wel weer een Europees vooruitgangsideaal in. Dat Europeanen denken Republikeinen in achtergestelde gebieden wonen. Dat ze op een gegeven moment zeg maar aan de losing side zijn. Maar zo werkt dat niet.
Nee, dat denk ik dus ook niet. Nee, en dat vond ik heel interessant om te zien. En het is ook, Amerika is natuurlijk gewoon een bewegend orgaan. 30 jaar geleden of 35 jaar geleden was Californië ook nog republikein. Weet je wel, en dat vergeten we wel eens. Wat ik er interessant aan vind, denk ik nu, is dat je toch weer een migratiegolf ziet. En Amerika wordt ook heel erg bepaald door migratiegolven.
Ja, volgens mij bij de laatste presidentsverkiezingen bleek dat de steun voor Trump onder Latino-kiezers, met name in Zuid-Texas bijvoorbeeld, behoorlijk groot was.
Ja, zeker.
Dat was daarvoor ook niet zo. Dus je ziet hoe dingen toch altijd weer anders lopen dan je denkt inderdaad.
Ja, precies.
Wel trouwens grappig dat we hebben het steeds over de trek naar het westen, maar eigenlijk is het weer een trek oostwaarts. Dus.
Ja, absoluut. Ja. Ja, dat is heel interessant. Zeker met het oog op volgend jaar, de midtermverkiezingen. Ik realiseer me dat we helemaal iets vergeten zijn. Namelijk, en dan ga ik het even terughalen. Vergeten. Ja, we gaan alle kanten op in dit gesprek, maar het is een zomereditie, dus dat kan gewoon. ik had namelijk, toen we het over het Westen als vluchthaven hadden, en als toch een thema in het Westen, nog een ander fragment voor je. Dus ga ik je even laten luisteren. Is ook tevens de kennis van je filmquiz. Testen van je filmkennis. Zo, moeilijk, ingewikkeld. Hier komt ie.
You see, in this world there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Guus, wie is dit?
Ik heb geen idee.
Dat komt omdat ik hem niet heb afgespeeld. Het is Clint Eastwood. En hij zegt ongeveer het volgende. Je hebt in het leven twee typen mensen. Degene met geladen pistolen en degene die moeten graven. Jij, mijn vriend, graaft. Het Wilde Westen. En ik wil dat laten horen omdat er nog een ander element is in dat hele verhaal over het Westen waar we het niet over hebben gehad. En ook in die gemeenschappen. En dat is, een eigen gemeenschap is natuurlijk ook je eigen rechtvaardigheid creëren. Mm-hmm. En wat ik opvallend vond, bijvoorbeeld in zo'n slap city, daar is geen juridictie, daar is geen sheriff, daar is niks. Dus mensen moeten het met elkaar regelen. En ook zo'n Washington, California, waar ik was, een heel klein dorpje, 160 mensen, daar is ook geen sheriff. Dus mensen creëren in die vrijheid, noem ik het dan toch maar even, een eigen normen- en waardebesef. En ook een eigen verhaal over wat good people are en what bad people are. En de burgemeester van dat dorpje in Californië, Washington. Iedereen kan daar burgemeester worden. Je moet gewoon veel geld ophalen voor de school. Er is ook een keer een kakatoe geweest en een hond. Maar nu was het Cheryl, de barvrouw. En die vertelde mij dus ook van hey, you have good people and bad people. Dan vraag ik wat dat dan is, maar dat is dan toch een beetje moeilijk. Maar je hebt good people and bad people. Daar heb je ook wel een gevoel bij. En zij vertelde dus dat als er iemand was in dat dorp die zich niet aan hun regels hield, aan hun normen, aan hun good, dan drijven ze dus letterlijk diegene de berg op met het hele dorp. Want het dorpje ligt op de bodem van een vallei. Dus dat is bijna middeleeuws. Zij drijven iemand het dorp uit.
Maar en waar moet diegene dan naartoe?
Ja, dat is hun probleem niet. Die moet weg.
En hoe vaak gebeurt dat?
Nou, de laatste keer was 2 jaar geleden. Dus dat gebeurt gewoon nog. En dat is... ik ben dat niet zozeer op andere plekken tegengekomen, maar een eigen gevoel van rechtvaardigheid en wat goed is. En dus ook de vrijheid in dat land om een invulling ergens aan te geven, die je dus niet wil laten opleggen door politici of whatever, vind ik voor dat Westen heel typerend ook.
Ja, maar zit ook wel in, ik moet even denken aan wat een politicoloog, Gary Weaver, een keer zei. Dat jaren geleden sprak, nog ver voordat ik naar Amerika ging. Als correspondent bedoel ik. Dat Amerikanen zijn theorie gevormd door de wetten van het melodrama. Dus er is een goede en een slechte.
Ja.
De Europeaan is traditioneel, zeg maar, meer in de traditie van de klassieke tragedie. Je hebt goede mensen die slechte dingen doen, die verleid worden door het slechte. Slechte mensen die het goede proberen te doen, enzovoort. En dan ontstaat er iets interessants. Maar die nuance ontbreekt vaak in Amerika. Daar geloven ze in goede mensen en slechte mensen. Hè? De good guys en bad guys, waar je het net over had. Ik kan me voorstellen dat in een gemeenschap, dat zij ook denken van, weet je wel, wij zijn de goeien. En degene die afwijkt van, van onze norm is dus de slechterik. Dus ja, wat moet je dan? Die moet je dan maar verdrijven, lijkt.
Ja.
Ik denk dat het daar ook een beetje mee te maken heeft.
Ja, dat denk ik ook. Ik vind het ook wel een mooie vergelijk. Ik zie allerlei televisie- en filmvergelijkingen en zo. Waar al die Britse series waarin de... Nee, goed, afijn.
Ja, maar dat is
ik kan
wel,
het wel
nee,
plaatsen.
Dat is wel,
ja.
Waar. Dat is wel waar. Want die nuance ontbreekt vaak in Amerikaanse films. Als ik even mag generaliseren natuurlijk.
Zeker.
Amerikaanse romans ook zo wel soms. Omdat daar een soort goed en kwaad besef is. Ook heel erg ingegeven, denk ik, door de pilgrims die ooit kwamen om vanuit Europa en daar als te precies werden beschouwd. Maar daar zit een zekere religieuze component in.
Ja.
Want als jij als je heel erg overtuigd bent van je eigen, gelijk, van je eigen... ook misschien wel je eigen religieuze gelijk.
Ja.
Ja, dan weet je ook precies wat allemaal niet deugt. En ik denk dat, daarom vind ik religie ook zo interessant, in de Amerikaanse context tenminste, dat voedt dat ook heel erg. Dat voedt dat besef ook heel erg. Ook bij totale atheïsten, maar cultureel zit dat er nog heel erg in.
Ja. Het is, ik kijk even naar Freek. Hoe zitten we in de tijd, Freek? Mag, hè? Ja? Gaan we lekker? Oké, goed. Zomeredities zijn echt veel fijner. Waar ik wel benieuwd naar ben, want jij maakt zelf eigenlijk al de parallel tussen Europa en Amerika. Dus volgens mij werk je daar ook stiekem best veel mee in je hoofd. Maar ja, je bent nu zit je op het Binnenhof.
Ja.
Hoe is die over... Nee, het is nu 2 jaar later, dus we hoeven niet meer dramatisch en ingewikkeld te doen over... Oh, ik ben niet meer daar, maar ik ben nu hier. Maar ik ben wel benieuwd hoe je 2 jaar later dat verschil in je vak uitoefenen ervaart.
Nou... een van de dingen die me wel echt die ik echt heb meegenomen van Amerika is dat, dat ik daar al echt het gevoel had dat sommige dingen die daar gebeurden, politiek ook, vanzelf ook in Nederland zouden gebeuren. Daar ben ik me altijd heel bewust van geweest. En de opkomst van Trump, die voor mij echt ook in zekere zin een vormende journalistieke ervaring was,
ja,
in heel veel opzichten. Was in Nederland op dat moment, Trump was al lang president en was al voldoende geduid natuurlijk in Nederland, maar had nog niet dezelfde, hoe moet ik het zeggen, dezelfde connotatie die het bij mij had. En de golven waarop Trump is gekozen, ook zeg maar op dat moment dan de alt-right beweging, is inmiddels ook weer anders gaan heten, maar de... Het verwerpen van de geldende normen die er waren op een radicale manier, kregen op een gegeven moment ook in Europa, ook in Nederland, voet aan de grond. Hier in het Binnenhof bijvoorbeeld in Forum voor Democratie. Daar werd op dat moment, vond ik, nog wel vrij lacherig over gedaan. In de zin van dat is fringe en haha een piano en daar ligt hij op en wat een grappige foto weer vanaf het zwembad. Maar het werd heel erg... hij werd heel erg een soort ophefmachine beschouwd, vond ik. En er was weinig oog, vond ik, als ik even mag generaliseren, voor de internationale context waarbinnen Baudet bijvoorbeeld ook opereert.
Ja.
Dat is echt iets wat me in het begin heel erg bijbleef. Waar ik heel erg het gevoel van had van, jeetje, wat een... ik heb al die hele Trump-ervaring achter de rug. Dus ik zie wel parallellen met Nederland.
Ja. Heb je het idee dat inmiddels bijgetrokken is? Of dat we dat toch nog steeds een beetje onderschatten?
Ja, het is nu wel, we zijn alweer een paar jaar verder. Het is nu wel echt anders, denk ik. Maar ik heb wel het gevoel, en daarom is het jammer dat ik nu niet meer in Amerika woon, dat je in Amerika net even voor die golven zit, zal ik maar zeggen.
Yeah.
Omdat het ook cultureel, ook politiek, uiteraard economisch, maar nog steeds toonaangevend is. Al zegt iedereen van, waarom is er zoveel aandacht voor Amerika en niet voor de Duitse deelstaatverkiezingen? Of weet je wel, en dat mensen hebben volkomen gelijk hoor. En het is helemaal waar dat er vergeten plekken op aarde zijn. Ik wil ook zeker niet betogen dat ze alleen maar over Amerika moeten praten. Maar ik vind nog steeds Amerika absoluut toonaangevend. In eigenlijk alle opzichten in Nederland. Alleen we weten het vaak niet. Dus ja. Er is vaak een soort van dissociatie met Amerika die ik onterecht vind.
Ja.
Dus ik had toen heel erg het gevoel van, ik zit eigenlijk naar een soort sneak preview te kijken van wat er in Nederland gaat gebeuren.
Ja.
En heel vaak komt dat ook op een bepaalde manier wel weer uit of zo. Dus je zit heel erg... En dat is een van de redenen dat ik ook journalist ben geworden, is dat je wil op een bepaalde manier ooggetuige zijn. Misschien ook snappen wat er in de wereld om me heen gebeurt. En daar had ik dat gevoel heel erg, dat ik er echt zo lekker zo voor de troepen uit kon lopen, zeg maar.
Ja, ja, maar nu zit je hier.
En nu zit ik hier.
Nee, maar heb je dan het gevoel, volg je het eigenlijk nog een beetje in Amerika? En heb je nog steeds dat gevoel? Of?
Nou, veel minder. Ik heb natuurlijk nog wel contact met Amerikaanse vrienden. Ik lees nog graag Amerikaanse tijdschriften. Ik lees nog wel een...
Die stapel New Yorkers, die groeit er gewoon elke week, Guus.
Het was steeds leuk om te lezen. Alleen de intensiteit is natuurlijk volkomen veranderd. Ik bedoel, het is een fractie van wat ik toen volgde. En toen verslond ik natuurlijk alles.
Ja.
Dus, en ik leefde er niet. Ik leefde er toen. En nu woon ik er niet meer. Dus het is een heel andere manier van met dat land omgaan, merk ik. Dus ja, ik volg het nog wel. Maar ik volg niet meer alle details van elk incident dat daar gebeurt. Ik volg de Biden administration veel minder goed dan die van Trump. Maar dat creëert ook weer ruimte in mijn hoofd. Die heb ik ook nodig om hier de boel weer te volgen.
Ja. Ben je eigenlijk anders naar Amerika gaan kijken, zo nu je alweer 2 jaar terug bent?
Nee, eigenlijk niet. Nee, denk het niet. Ik ben ook maar 1 keer terug geweest. Dat is echt jammer. Nee, ik zit te denken, maar ik kan me niet voorstellen dat ik er echt wezenlijk anders over ben gaan denken. Nee, ik ben wel, je maakt je op een gegeven moment wel een beetje los van dat land. En dat is wel, dat vind ik wel een lastig proces, want ik ben me ook wel heel erg Amerikaan gaan voelen toen. Ik denk dat ik nog steeds wel een beetje Amerikaans ben.
Wat is er
Amerikaans aan jou? Ik weet niet. Ik heb de Amerikaanse manier van in het leven staan altijd enorm gewaardeerd. We zaten net natuurlijk enorm Amerikanen te bashen over van alles en nog wat. Maar eigenlijk heb ik een enorm zwak voor Amerika. Heb jij
dat zo ervaren? Zou ik dat nou helemaal
niet ervaren? Nee, helemaal niet. Maar ik wil dat voorkomen, zeg maar, dat ik... daarom zei ik het van, dat ik zeg maar een soort van mijn Europese blik op de Amerikanen projecteer. Want ik vind het juist altijd belangrijk om een bepaalde manier te verklaren waarom Amerikanen zijn zoals ze zijn. Ik heb me wel heel erg op een gegeven moment wel een bepaalde manier van leven misschien toegeëigend of zo, die heel erg die ik wel Amerikaans vind.
Kan je die volhouden hier? En hoe ziet die
dat
er
is
dan
best
uit?
Lastig. Dat is best lastig. Ik merk het nog wel in uiterlijkheden of zo. Dus ik heb in Amerika heel erg geleerd, best wel afstand genomen misschien van de Nederlandse directheid, van dat soort dingen. Amerikanen zijn heel goed in als zij een negatief, vervelend verhaal aan jou willen vertellen, dat ze dat dan toch een bepaalde manier positief verpakken. En ik waardeer dat ook wel. Ik vind het ook wel mooi. En dat zijn dingen die ik ook wel echt heb meegenomen. En Nederlanders zeggen altijd met het tot vervelend toe dat Amerikanen oppervlakkig zijn, niet echt in je geïnteresseerd zijn. Ja, ik vind dat altijd zo'n onzin. Dan denk ik van, iemand bij een tekstseizoen hoeft van mij echt niet in mij geïnteresseerd te zijn. Maar je wil wel dat het eerste contact gewoon prettig
is. Het is gewoon een heel aangenaam ritueel, is het. Een begroetingsritueel, waardoor je heel welkom voelt.
Ja, en ik denk dat dat de mens rituelen nodig heeft om te kunnen functioneren. Omdat het je anders stuurloos maakt. En ik vind dus de Amerikaanse vormelijkheid soms heel prettig.
Ja. Ik heb altijd, als ik terug ben, dan op een gegeven moment zeggen mijn vrienden... Ja, het is wel duidelijk dat je weer in Amerika bent geweest. Want dan zeg ik iets te vaak, ik hou van je. Of,
echt?
Ja, het is serieus. Omdat ik dat, het is altijd heel prettig daar dat je dat toch dat je waardering uit op de een of andere manier. Of dat ik meer complimenten geef of zeg ik ben trots op je. Of dan krijg ik de Hollandse opmerking terug. Hij is zeker weer te lang in Amerika geweest.
Dus, ja, en dan zie je dat Nederlanders vaak toch weinig zelfbewustzijn daarin. Dat ze niet doorhebben dat hun manier van reageren vaak ook heel cultureel bepaald is, zal ik maar zeggen.
Ja, en dan gaan we even Nederlanders bashen, want dat vind ik dan weer minder erg. Maar dat is wel... ik voel me in Amerika altijd heel vrij. Als in, ik word niet snel gekaderd. Dus in Nederland zijn mensen sneller geneigd om je in een hokje te zetten. Je bent dit, of je bent dat, of je bent journalist en je bent dan schrijvend. En dus, of weet je wel, dus het is heel kaderend op de een of andere manier. En daar heb ik in Amerika helemaal geen last van.
Nee, maar dat kan ook komen, tenminste zo heb ik dat ervaren. Ik heb precies dezelfde ervaring. Maar ik heb altijd gedacht dat het kwam door het feit dat ik een buitenlander was. Dat ik was werkelijk overal welkom. Ik vrijwel nooit dat iemand niet met me wilde praten. De enige plek waar dat soms gebeurde was New York. Op een of andere manier had ik in New York altijd, New York City bedoel ik dan, hadden mensen nooit tijd voor me. Weet je wel, dan sta je hallo. En iedereen is druk bezig weer naar de belangrijk te doen.
Ja.
Maar overal ben ik gek genoeg. Ik denk ook omdat ik gewoon een buitenlander ben en daardoor ook ongevaarlijk. Altijd welkom geheten. En op een hele open manier. Zelfs bij in het Westen heb ik een keer dichtbij Las Vegas de Bundy-familie opgezocht.
Oh.
De meest beruchte, gewelddadige familie van Amerika ongeveer, op hun ranch. En ik ben teruggegaan met een zak granaatappelen die ik cadeau kreeg.
Oh.
Dus zelfs die mensen, die overigens levensgevaarlijk zijn en doodeng.
Ja, maar ze kunnen dus dat zijn en heel aardig.
Ja, en dat kan dus heel goed in Amerika. Ja. Ook, maar ik denk ook omdat ik daar naartoe reed als Europeaan. Ik deed me altijd een beetje iets naïver voor dan ik misschien was. Dat
doe
was
ook
mijn coping strategy van omgaan met Amerikanen. Maar van echt waar doet u dat zo? Nou, dat moet u me toch eens uitleggen. Dat ging altijd heel soepel op een of andere manier.
Nou ja, en mijn ervaring is ook dat, zeker als je op plekken komt waar mensen niet zo vaak komen, mensen ook wel vereerd zijn of zo. En als je daar met de goede intentie bent en niet om een snel quotje te halen, dat mensen heel erg dat snel doorhebben en ook heel erg bereid zijn om van alles en nog wat met
mensen
je te delen.
Ik vond het ook vaak volkomen logisch en normaal dat je gewoon daar op hun porch zat en zat te praten over wat ze bezig hield. Terwijl ik zou denken, wel, je woont in Alabama, ergens in een gehucht. En er komt iemand van een Nederlands medium, komt even vragen wat ze ergens van vinden. Maar dat vonden ze altijd volkomen normaal.
Ja. All the way from Scandinavia.
Ja precies.
Hey, een beetje in de glazen bol kijken, maar dat doen we altijd als slot. Wat is er veranderd over 25 jaar in Amerika? Van betekenis.
Jeetje. Oh joh, ik voorspel als journalist is altijd zo gevaarlijk.
Dat is het ook, maar we pinnen je nergens op vast.
Is dan Ivanka aan haar tweede termijn bezig, denk ik? Ja, ik maak een grap.
Jij zegt het toch nog even voor de records. Nee, maar is er een, dan moet ik het misschien anders stellen. Is er een ontwikkeling die je interessant vindt, die je blijft
volgen? Nee, nou ja, ik heb correspondentschap altijd heel politiek gehouden. Ook in reportage die ik maakte, heb ik altijd geprobeerd een politieke blik te houden. En ik ben wel somber geworden over over hoe toekomstbestendig de Amerikaanse democratie is. Daar ben ik echt. Daar zou ik, zeg maar, als ik een andere karakter had gehad, had ik er echt van wakker gelegen. Want ik denk dat het twee-partijenstelsel zoals het nu is, dat het functioneerde al voor geen meter. Hè? Dus geen illusies over het pre-Trump tijdperk.
Yeah.
Maar op dit moment is er eigenlijk nog maar één speler in dit twee-partijenstelsel, wat ik sowieso al gevaarlijk vind.
Yeah.
En één partij die zich volkomen eigenlijk onttrekt aan het spel. En eigenlijk de democratie verwerpt op dit moment. En ik zie niet goed hoe dat, zeg maar, hoe dat een soort van zelfcorrigerend vermogen kan krijgen. Dus eigenlijk, dat is niet zo leuk voor zo'n zomereditie, maar ik ben eigenlijk best wel somber over het functioneren van de democratie. Niet op lager niveau, want daar functioneert het echt geweldig, maar ik bedoel meer op federaal niveau en op staatsniveau. Dat is wel ook wel een gevoel wat ik toen heel erg meenam en wat ik nog steeds wel heel erg heb. Van, ik zie niet goed hoe dat weer goed moet komen. Dus ja.
Nou, dan moet Amerika een vluchten en een nieuw Amerika stichten ergens anders.
Ja, dat betekent de Space Force en de lucht in.
Ja, ja, zie je, we zijn er eigenlijk al.
Ja, ja.
Hey, en tot slot heb je een tip als mensen meer willen begrijpen, lezen, voelen, zien over het Westen. Is er een boek of een podcast of een film of iets wat je zou aanraden?
Ja, ik heb daarover nagedacht. Het eerste wat ik over het Amerikaanse Westen las was John Steinbeck, The Grapes of Wrath. Roman uit de jaren 30. Die echt veel indruk op heeft gemaakt. Die ik echt mooi vond, omdat hij ook heel goed niet alleen zeg maar, het verlangen naar een nieuw bestaan beschreef, maar ook heel goed de desillusie die dat ook met zich meebracht. Dat heeft altijd heel veel indruk op me gemaakt. Dus dat zou ik als tip willen meegeven.
Mooi. Ik heb hem nog niet op mijn lijstje staan.
Gramschap heet het in het Nederlands. Is dit Nederlands vertaald? Ja, nee. Ik zou maar gewoon in het Engels lezen.
Ja. Guus, dank je wel.
Alsjeblieft.
Tot de volgende keer. Ja, jongens, dat was hem. De zesde aflevering van Over de Hill, de Amerika-podcast van het Haagse College. Wil je de volgende afleveringen ook horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. We zijn er volkomen onregelmatig, maar ongeveer één keer per maand. En na een zomerstop zijn we er begin september weer. Veel dank aan onze partner Percentrum Nieuwsport. De muziek die je aan het begin en het eind hoort is mijn favoriete versie van This Land Is Your Land. Hij is van Sharon Jones en The Dap Kings. Freek Ewels doet de productie. Mijn naam is Laila Frank. Dit was hem voor vandaag. Tot de volgende keer.